In Efeze 5 waren wij de vorige keer bij de vrucht des geestes. Maar feitelijk, want dat staat er echt in vers 9, de vrucht des lichts. Omdat wij nou eenmaal uit de duisternis overgezet zijn in het licht. Maar dat waren de woorden van Petrus. En in dat licht zouden wij wandelen, dat zijn de woorden van Johannes. En in dat licht zouden wij vrucht dragen, want het is nou eenmaal licht geworden. En dat is niet maar een vondst van de apostel hier, maar we hebben gezien dat het ontleend is aan oud-testamentische profetie, waar dat werd aangekondigd. Namelijk in Jesaja 61, nee 60. We hebben het opgezocht vorige keer. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En hier heet het dan, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Maar daar staat dus feitelijk precies hetzelfde. Al moet gezegd worden dat in Jesaja 60... dat toch wat uitgebreider staat en ook een beetje met een andere toepassing. Want het idee in Jesaja 60 is natuurlijk weliswaar dat het nieuwe verbond zou aanbreken. Maar in Jesaja in het algemeen en ook in Jesaja 60 wordt gezegd dat dat zou aanbreken niet over Juda, over de twee stammen van Israël, maar over de 10 stammen van Israël. Ja. Want dat licht zou opgaan waar het eerst duisternis was. En dat is dan inderdaad bij dat volk dat in duisternis wandelde en dat licht zou zien, groot licht zou zien, enzovoort. Dat staat niet zo in Jesaja 60 met deze woorden, maar dat is Jesaja 9. Nou ja, 8 en 9. Ik doe mijn best daar verder niet op terug te komen. Ondanks actualiteit enzovoort. En wat sporen van het licht. Die dan, wanneer was het, zaterdag? Ja, geloof ik wel. Wellicht nog aangetroffen werden zo hier en daar in enige Britse omstandigheden. Maar toen maar. Maar het idee blijft, wij zouden wandelen in het licht. En dus, met als toepassing, ziet dan, ik vind dat mooi hoor, dat woordje ziet aan het begin als het toch over het licht gaat. Ik weet wel dat het lang niet altijd zo duidelijk is, maar hier is het, ziet dan in het licht, hoe gij voorzichtiglijk wandelt. De vertalers hebben zich ook zichzelf overtroffen, om zo te zeggen, want dat woord voorzichtiglijk, ja, hij had net zo goed vertaald kunnen worden met verstandig of woorden van die strekking. Ik vind dat woord voorzichtig vind ik erg mooi. Omdat als je het letterlijk neemt, betekent het dat je vooruit kijkt. Dat heb je toch, voorzichtig wil zeggen. Met voorzicht. Nee, voorkennis mag niet, dat is strafbaar, dat weet u. Hè? Vandaar dat het niveau van het onderwijs kan liggen. Heb je dat ook gelezen van de week in de krant? Van de week sloeg ik de krant om. Er stond op de voorpagina dat het niveau van het middelbaar onderwijs volgens sommigen nogal omlaag gaat. En toen dacht ik, ga mijn krant opzeggen. Als ze geen nieuws hebben te melden, wat moet ik dan met die krant? Ik roep dat toch al, hoe lang roep ik dat al? Tientallen jaren. En later las ik in diezelfde krant dat het eigenlijk al begonnen was bij de mammoetwet. Dat roep ik toch altijd. Ik ben nog van voor Kals. Van voor de mammoetwet. Daar leerden we die dingen nog op school. Niet dat ik daar erg veel geleerd heb. Naar mijn gevoel. Maar toch, ja. Dus doe maar. Maar voorzichtig is met voorzicht. Letterlijk. In het Nederlands. U weet, dan moet je vooruit kijken. En regeren is vooruit. Regeren. Wat zei je, zuster? Vooruitschuiven. Regeren is vooruitschuiven. Ja, ja. Nou. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk Zullen we zeggen dan met inzicht? Dat is in ieder geval goed. Hoe gij voorzichtiglijk wandelt en dus niet als onwijzen, maar als wijzen. Want licht, nou ja, dat staat er natuurlijk, stond er al in vers 13. Al wat openbaar maakt is licht. Vandaar dat licht ook synoniem is met wijsheid. Daarom noemen wij een bepaalde periode uit de cultuurgeschiedenis die van noemen wij de verlichting. Want wij menen dat de mens, althans in Europa, toen ineens wijs werd. Heb je dat? Daar is heel veel mening over. Maar goed, maar dat zijn zo de termen. Verlicht, iemand die verlicht is, die wordt geacht iets te kennen, iets te weten, inzicht te hebben enzovoorts. Ongeacht of hij dan ook nog een despoot is of niet. Despoot. Ik weet wat een des is met een poot. Nou ja, maar daartoe maar. Zo heet het toch, een verlicht despoot. Dat is dan toch een machthebber, een monarch, die dan geacht wordt toch iets mee te hebben gekregen van de verlichting. Dus toch met iets met een soort democratisch inzicht enzovoorts. Zo iemand noemen ze een verlicht despoot. Maar ja, u zoekt het maar eens op, want onze broeder heeft een driedelige, hoe heet dat, een driedelige vandalen inmiddels, heeft hij mij verzekerd. Dus daar zal het wel in staan, bij despoot, denk ik. Doe maar. Maar dat gij voorzichtiglijk handelt. Het idee is namelijk dat wij geacht worden wijzend te zijn omdat wij wandelen in het licht. Om het licht namelijk van het woord van God dat ons openbaar maakt. In wat plechtige termen, in het licht van de openbaring. Dat wil zeggen, niet het licht dat wij zelf hebben ontstoken. Namelijk onze eigen ideeën, filosofieën, fantasieën, hallucinaties en nachtmerries. Waar had ik het over? Over filosofie had ik het. Dat wat een mens zelf bedenkt, of wat hem invalt, of ingegeven wordt, daar houden we ons niet mee bezig. Wij houden ons bezig met wat God ons geopenbaard heeft in zijn woord. En ik moet u zeggen dat in de zogeheten verlichting, waarop ik zojuist doelde, daar ging juist de Bijbel dicht. Men beschouwde dat als duisternis, men deed de Bijbel dicht. En dat licht waar men het over heeft, dat zou dan het licht zijn van de menselijke ratio. Rede, het menselijk verstand. Nou ja, wat er voor door moest gaan naartoe. Ik heb het er niet op. Want er blijkt altijd dat we daardoor bedrogen worden. Om redenen waar ik al helemaal niet op inga. Waarheid kennen wij alleen omdat God die ons openbaart. Daarom heet God de waarachtige. Eigenlijk letterlijk God de waarheid. Wij vertalen het als de waarachtige. En eventueel met de woorden van de Heer Jezus. Ik ben de waarheid. Dat wil zeggen de weg, de waarheid. Daarmee het leven. Maar net zo goed, ik ben het licht. Nou goed, de bedoeling is dat wij in dat licht zouden wandelen in de dag onder de beginselen dus van het nieuwe verbond, niet als onwijzen, maar als wijzen. En van die onwijzen, daar hebben we al bij stilgestaan, want dat was wat aangezet werd in Efeze 4 vanaf vers 17. U weet wel, die andere heidenen die wandelen in de ijdelheid hun gemoeds en die verduisterd zijn in het verstand en vreemd zijn van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding hun harten. Hoezo verlichting? Dat is duisternis, maar daar worden wij of zijn wij van verlost, omdat we hebben het licht van Gods woord, waarin wij geleid worden, was de bedoeling, door de Heilige Geest. Heb je dat nog? Dan moet je je daardoor wel laten leiden, overigens. Maar toch maar. En dan staat er ook nog de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Dat is misschien toch een vreemde term. Maar tijd kun je kopen. Dat schijnt zo. Je kunt tijd ook verkopen. Dan hebben we het over uurloon en dat soort dingen. Ongeacht of je dat vangt, een uurloon, of dat je dat aan iemand moet betalen, een uurloon. Dan koop je toch tijd. Dat betekent in ieder geval dat het besteden van tijd ook geld kost. Nou ja, iets kost, om zo te zeggen. En daar zouden wij gebruik van maken, staat er. Waarbij komt, wat erachter staat, terwijl de dagen boos zijn. Het punt is namelijk dat wij gebruik zouden maken van de gelegenheid. Nou gebruik ik een Bijbels synoniem voor tijd. Dat we gebruik zouden maken van de gelegenheid of gelegenheden die wij krijgen. U weet, tijd is eigenlijk een volstrekt abstract en ook onmeetbaar begrip. Wij roepen dan altijd, de tijd gaat snel. En soms denken we dat de tijd langzaam gaat. Afhankelijk van onze leeftijd waarschijnlijk. Maar ook vanwege actuele omstandigheden. Soms vliegt de tijd en soms wil het maar niet gaan. Dat is een zeer betrekkelijk begrip. Wij kennen een mens die nog steeds beschouwd wordt als bijzonder intelligent. En die zei dat ook en had een hele theorie. En wij noemen dat de relativiteitstheorie. Heb je dat nog? Nou ja, daar hoef ik dus niet verder op in te gaan. Tijd is een betrekkelijk begrip, heet dat. Het is relatief, dat is niet goed te meten. Dat wij het toch meten, dat komt omdat wij tijd meten met tijd. Ja, maar dat is voer voor de natuurkundigen onder u. En daardoor lijkt het stabiel te zijn, maar dat is helemaal niet zo. Doe maar. Een probleem in verband met het profetisch woord, maar daar hebben we dus inderdaad een andere keer over. Maar tijd is een abstract begrip. Vandaar dat we in de Bijbel het begrip tijd meteen vervangen zien worden door gelegenheid. U weet wel, nog van de tijden en gelegenheden. Of wanneer zal iets zoiets zijn? En dan wil je tijd hebben, genoemd hebben. Dat kan niet, omdat zo'n ding heel slecht te meten is. En dus krijg je gelegenheden. En dan staat er als antwoord op, wanneer zal het zijn? Dan staat er, nou, wanneer je zult zien dit en dat en zus en zo, dat als dan. En dat is het dan. Dat zijn de gelegenheden. Wij doen dat ook, want wij hebben het ook over, niet maar over tijd, maar ook over gebeurtenissen, weet u. Omdat de tijd als zodanig, dat maakt weinig uit. Het is maar de vraag wat er in die tijd gebeurde. En die gebeurtenissen zijn belangrijk en niet de tijd als zodanig. Als men zegt de tijden veranderen, dan is dat natuurlijk ook onzin. Tijden veranderen niet. En als het toch verandert en u kunt het aantonen, dan heb je aangetoond dat tijd altijd verandert. Dus dat schiet niet op. Nou, hè? Dat zei ik toch, dat heet een nulmeting. Je meet tijd met tijd. En of je meet, het is altijd hetzelfde, of je meet, het verandert constant. Maar toch? Maar het gaat om gebeurtenissen die onze levens bepalen, die de geschiedenis bepaalt, enzovoorts. En de prediker zegt, er is een tijd voor dit, en er is een tijd voor dat, en hij noemt de meest tegengestelde dingen. En dat komt omdat die gelegenheden, nou gebruik ik het andere woord dus, omdat die gelegenheden zich nou eenmaal voordoen. En daarom heet het in het lied van Johannes de Heer, grijp toch de kansen door God u gegeven. Of ze echt door God gegeven zijn, dat is nog de vraag. We nemen ze gewoon van God aan en we danken ervoor. Dus doe maar. Maar we grijpen ze, we maken van gelegenheden gebruik. Want zo is dat in het leven ook. Soms zit het mee, daar moet je gebruik van maken. En als het tegen zit, als je geschoren wordt, dan moet je stil blijven zitten. Heet het in het Nederlands, toch? Nou ja, enzovoorts. Ja, en wat dan opportunisten die weten gewoon precies wanneer ze iets kunnen doen en wanneer ze het vooral niet moeten doen. Ik ben daar minder goed in, moet ik u zeggen. Maar doe maar, zo is het leven nou eenmaal. En dus de tijd uitkopende, dan als je de gelegenheid krijgt, ga er dan ook voor, heet dat. Zie? Want de dagen zijn boos, want er komen weer dagen waarin het weer regent. Want na zonneschijn komt regen. Ik weet niet of het in het woordenboek staat trouwens. Maar... Nee, dat was mijn vrije vertaling van een uitspraak, ook uit de prediker trouwens. Hè? Goed. En dus daarom zei het niet onverstandig. Onverstandig is hier het tegenovergestelde blijkbaar van voorzichtig uit vers 15. Zei het niet onverstandig of onvoorzichtig, maar verstaat, dat komt overeen met wijs zijn uit vers 15, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Zie. En dan staat er meteen, en wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt gevuld met de geest. Zo van, meteen verder. En nou weten we nog niet welke de wil des Heren zij. Want het punt is dat mensen graag willen weten, ook gelovigen bedoel ik. Die willen graag weten wat de wil des Heren is. En omdat ze het niet weten, is er dus een vacature. Is er een markt, moet je dan zeggen. Toch? En komen allerlei figuren voorbij die ons komen vertellen wat nu weer de wil van de Heer is. Toch? Of eventueel het tegenovergestelde, wat iets makkelijker is trouwens. Om te zeggen wat dan weer niet de wil van de Heer is. Brengt je tegelijk op ideeën. Maar de bedoeling is dat je dan die ideeën weer verwerpt. En zo blijf je dan je leven lang bezig met enzovoort. Hebben jullie dat nog ongeveer? Wat je daarmee moet, nou, er staat, daar volgt op, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Want je wordt daar natuurlijk doodmoe van dat soort dingen. Kijk, de opdracht is, verstaat welke de wil des Heren zij. Je zou kunnen zeggen, maar zeg ons dan even wat dan de wil des Heren zij. Maar dat gebeurt niet. Kijk, wat de wil van de Heer is. Nou ja, wat de wil van de Heer is, heeft van doen met wat de Heer zelf doet. Wat zijn werk is, dat is uiteraard zijn wil. En daar is maar één antwoord op. Wat de Heer doet, is zijn gemeente bouwen. Dat is wat hij beloofd had te zullen doen. En wat Jacobus zegt, dat hij nu doet. Voorafgaand aan zijn wederkomst. Dat is de beroemde uitspraak van de broeder des Heren, Jacobus, in Handelingen 15. Als hij zegt, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat was daar het probleem in Handelingen 15. Dat er allerlei heidenen tot geloof kwamen. Toen kreeg je dus ook al de discussie, ja, is het nou voor de Joden of is het nou voor de heidenen? Dat is een nog steeds actuele, moderne discussie. Maar goed. En toen zei Jacobus, nee, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, om daarna weder te keren en de vervallen hut van David weder op te richten, om haar reten te vertuinen. Ik geloof niet dat het in Handelingen 15 zo staat, maar het is nou eenmaal ontleend aan Amos 9 en daar staat het wel zo. Om wat daarvan verbroken is, van de vervallen hut van David, weder op te richten. En maar voordat hij dat zal doen, verzamelt hij zich een volk voor zijn naam. Dat is de gemeente. En de wil van God is, maar dat bleek al uit het voorgaande hier in de Efezebrief, dat wij deel hebben aan die opbouw van de gemeente. Dat is een abstract ding, een collectief. En dus dat we deel hebben aan de opbouw, nou ja, van ons eigen geestelijk leven, van onze eigen geestelijke groei, van ons volwassen worden als kinderen Gods, onderweg naar Efeze 1 vers 5 geloof ik, onderweg naar onze zoonstelling. Dat is het. Dat is de wil van God. Dat heeft dus niet betrekking op de wereld. Het heeft ook niet betrekking op het reten vertuinen van de vervallen hut van David, eventueel. Want dat komt pas in de toekomst. Waarom ik nou stop? Ja, omdat ik dacht, ik moet het er niet over hebben. Maar u weet toch wat de vervallen hut van David is? Hut van David, huis van David, koningshuis van David. Dat zou bestaan de eeuwen door. Zou altijd iemand uit David op de troon zitten over Israël. Nou ja, minstens een deel van Israël dan. En het blijft kennelijk zo doorgaan tot in de dagen van de wederkomst van Christus. Want die komt om die vervallen hut te vertuinen. Mooie woorden vind ik dat. Kijk, een woordenboek, dat is nooit weg. Dat kun je allemaal opzoeken. Om die vervallen hut te vertuinen. Maar als er geen vervallen hut is, kan die ook niet vertuind worden. Toch? Dus ja, hij moet er nog zijn. Nou, daar hebben zaten dan eens zitten kijken. Dus de hut van David. Word je daar blij van? Nou, als je realiseert hoe vervallen die is, dan word je er niet zo blij van. Maar hij bestaat wel. Toch? Ja. Nou goed. Maar dat is nu niet aan de orde. Op geen manier. Dat wil zeggen ook niet op de manier van dat het de bedoeling is dat wij hier op aarde onze macht vestigen als christenen via een kerk of een koninkrijk of een vakbond of een politieke partij. Politieke partij al helemaal niet. Wat een uitvinding zeg. Nou ja, dat is helemaal niet de bedoeling. Echt niet. De bedoeling is dat wij als gelovigen geroepen worden, getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4, en overgezet worden uit de macht der duisternis in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Om het dan met woorden te zeggen uit Petrus en uit Colossense 1 natuurlijk. Dat is de wil des Heren. Dat zouden we leren verstaan. En wat de wereld betreft, ja, dat blijft tobben. Elke dag hoor ik wel weer ergens, want ik heb de radio aan in de auto. En dan, dan hoor je altijd wel weer een nieuw probleem. En weer iets waar men moeite mee heeft. Waar een brede maatschappelijke discussie over gehouden moet worden enzovoorts. Man, wat toppen die mensen toch met hun wereld en met hun leven enzovoort. En tegenwoordig heet alles trouwens meteen ook nog een crisis. Dat woord kennen ze ook niet dus. Alles is een crisis. Mens. Ik heb er echt medelijden mee. Als je zo toppend door het leven gaat, toch? Nou, je hebt één ding scheelt, dan heb je dan weer een personal coach of zoiets heb je dan weer. Mensen die je daar dan weer in bijstaan. En die gaan uitleggen wat die problemen die je hebt dan zijn. Dan worden ze alleen maar nog groter van. Want ja, ze moeten aan klantenbinding doen. Die luik, we krijgen ervoor betaald. Zo gaat het probleem is dan. Dat is de wereld. En dat gaat maar door. Dat is altijd zo geweest hoor, overigens. Bij nader inzien. En dat gaat maar door en dat gaat maar door. Je moet je er niks van aantrekken. Wij als christenen niet. Gods tijd komt nog. Dat de wereld beheerst wordt door de leugen betekent dat het er velen zijn. Want dat is ook een bekend gegeven. Of dat in het woordenboek staat, weet ik niet, maar wel in de filosofie bekend. Waarheid is één, is enkelvoud per definitie. Waarheden, dat woord kan niet bestaan. En leugen in het enkelvoud bestaat ook niet. Dat kan alleen bestaan in het meervoud. Want om er één in stand te houden, moet je er heel veel andere bij bedenken. Dat is klassiek. Dat leerden wij vroeger dus voor de Mammoetwet. Gewoon van meester Kokmeijer in de lagere school heette dat. Dat begrepen wij toen niet, maar dat doet er niet toe. Later begrepen we het wel. Zoiets. Dus, waar zouden wij ons dan mee vullen als het niet is met de wijsheid nou ja, de zogenaamde wijsheid van de wereld, of met de wijsheid der zogenaamde, zegt de Bijbel, wetenschap. Nee, er staat valselijk genaamde wetenschap. Dat staat er in de Statenvertaling. Waar moeten we ons... U weet toch dat de mens een hol vat is? De mens is van aardewerk. De mens is keramisch. Gebakken klei. En waar moet hij dus mee gevuld worden? Niet zeggen gebakken lucht. Want daar is hij al mee gevuld. Maar dat noemen we gewoon ledigheid. Toch? Dus waar moet een mens mee gevuld worden? Een mens moet gevuld worden namelijk. Dat is wat kinderen meteen gaan. Dat weet u toch. Hè? Kinderen, baby's, kinderen, die peuters, zijn constant de hele dag bezig met zich te vullen. Niet alleen via de mond, maar ook via de oortjes en via de oogjes. Die leren als een gek. Zo snel. Want het is gek. Later leren ze dat namelijk af. De snelheid waarmee dat gebeurt. Nee, dat is zo. Ik weet niet meer wie het was, maar iemand zei ooit eens een keer, het is zo jammer dat we talen pas gaan onderwijzen op de middelbare school, op het tijdstip dat de mens er eigenlijk al geen aanleg meer voor heeft. De aanleg voor taal is dan al voorbij. Dat is van jongs af aan. Daarom leren wij binnen de kortste keren onze moerstaal, in de hoop dat onze moeder zelf haar taal een beetje beheerst. Want anders wordt het later met het kind ook... Nee, dat is waar. Ja, dan vormen wij ons vocabulaire als we nog kinderen zijn. En daarna is er op school eigenlijk al niks meer aan te doen. Nou ja, een beetje. Natuurlijk wel. Jawel. Maar toch, wij leren dat van jongs af aan. En daarna komen we ook nooit meer van onze tongval af. Heb je dat nog? Gaat niet meer. Dat is nou jammer. Maar wat ik bedoel te zeggen is, een mens van jongs af aan vult zich ergens mee. Weet je waarom het zo snel gaat bij die kinderen? Omdat ze geloven. Alles wat tot hen komt, nemen ze zo op. Dat heet geloof. Vertrouwen, kijk maar in Van Dalen, vertrouwen in het medegedeelde. Zo heet dat. Later vertrouwen die kinderen het niet meer. Want die krijgen hun ouders een beetje door, zal ik maar zeggen. En dan leren ze ook niet meer zo hard. Zo van, zou dat nou? Zou dat echt waar wezen? Nou ja, dus dan gaat het langzamer. Maar een mens moet ergens mee gevuld worden, omdat hij nou eenmaal leeg is. Zijn handen moeten gevuld worden, omdat die leeg zijn. Hij moet iets te doen krijgen. Hij moet zijn leven ergens mee vullen. Zijn wezen, zijn hart. Oké, zijn verstand dan vooruit. Maar er moet wat in. Nou ja. En hier staat wat erin moet. In dit geval staat er, wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Want je kan je vol laten lopen met wijn. Je kan je ook vol laten lopen met de geest. Bij nader inzien, wijn dan wel sterke drank noemen wij geestrijk vocht. Dan wel spiritualien, toch? Geest. Het een is een beeld van het ander. Er zijn nog meer overeenkomsten, maar die laat ik maar even buiten. Wordt vervuld met de geest. Dat is ook... Ja... Nou ja, om het maar gewoon heel concreet te zeggen. Ik heb mensen gekend, maar dat is al wel wat langer geleden hoor. Die mensen ken ik nou niet meer. Die baden in de tijd om vervulling met de geest. Die baden de Heer of de Heer hen wilde vullen met de geest. En dan lieten ze zich nog de handen opleggen ook ervoor, want ze dachten dat dat hielp. Of zoiets. En... Nee, ik wil daar niet lelijk over doen. Ik leg uit hoe het zit. In de Bijbel is het namelijk andersom, dus dit gaat niet werken. In de Bijbel lees je dat de Heer tot de gelovigen zegt. Wordt vervuld met de geest. Dat wil zeggen, het is niet de vraag of God het gaat doen. De vraag is of wij het hem laten doen. En de verantwoordelijkheid ligt dus bij ons. Hij vraagt het aan ons. wordt vervuld met de geest. Zie? En binnen dit vers, helemaal sec, alleen maar binnen dit vers, wat staat er precies? Nou, Paulus zegt dat het onze verantwoordelijkheid is om met de geest vervuld te worden. Niet om erom te vragen. Dat hoeft ook helemaal niet. Trouwens, in de protocollen, dan wel de handboeken van de Brandpunt Bijbelschool van 63 jaar geleden. Daar stond. Ja, die heb ik nog wel. Natuurlijk. En daar staat in. Over de geest, pneumatologie heet het vak dan, hè? Pneumatologie. Leer over de pneum, over de geest. Wie de geest is, wat hij doet en wat hij eventueel niet doet. En daar is dat daarbij. En hij wil elke gelovige vervullen. Dat is correct. De vraag alleen of wij ons willen laten vullen. En ik weet wel, dat begrip geest is natuurlijk vaag. Dat wil zeggen, dat moet altijd uitgelegd worden. En dan zijn we het er weer niet mee eens. Dan denken we dat het niet goed uitgelegd is, of dat het toch iets anders is. En dat komt omdat het woord geest, men kijken in het woordenboek. Die hou ik erin vanavond hoor. Kijk in het woordenboek. Heb ik ooit eens gedaan, ik meen dat er 6 of 7 betekenissen. Nee, toepassingen van het woord werden gegeven. Wat geest zo al zou kunnen zijn. Maar eigenlijk kun je het met 1 zin zeggen. Geest is de aanduiding van al het onzienlijke. Alles wat je niet kunt zien, maar wel bestaat, is geest. Ik roep ook altijd meteen, nu ook. Het is etymologisch ook. Etymologisch is het hetzelfde als gas. Geest. Het is ontastbaar. Het is onzienlijk. En dat is het. En dan kan het van alles zijn. Zoals God, want God is de onzienlijke. Heb je dat? Geest is ook een onzienlijke kracht. Iets wat uitwerkt. Iemand wordt begeesterd ergens door, enzovoort. Nou ja, dat is ook God, bijvoorbeeld. Is niet alleen onzienlijk, maar God is wel degelijk een kracht. Dat is trouwens wat het woord Elohim, of Ela eigenlijk, ook betekent. Kracht, iets sterks. Vandaar dat het ook vertaald wordt met een eedzwering. En eventueel met een eik. Noemen ze sterke, stevige boom. Een eik. En zo kom je aan de vertaling dan van dat woord. Enzovoorts. Dus de vraag is, maar wat is dan die geest waarmee wij vervuld zouden worden? En het antwoord is makkelijk. Want wij moeten vervuld worden met die geest. Maar de bedoeling was dat we zouden komen tot kennis van de wil van God. Toch? Verstaat welke de wil des Heren zij, maar hoe kennen wij de wil des Heren? Andere vraag. Wat maakt openbaar? Zijn woord. Of gewoon zijn licht. Dat is zijn woord. Vervuld worden met de geest betekent gewoon vervuld worden met het woord van God. En je weet het zeker, want dan gaan we weer handboeken, Brandpunt Bijbelscholen, roep ik dan maar. Hè. Ik bedoel, dat is simpel, dat moet iedereen kunnen begrijpen. Dat is voorgekoud, is gesystematiseerd. Moet je zo kunnen oplepelen. Hè. De geest namelijk, als iemand vervuld is met de geest, wat gaat hij dan doen? Volgens de Bijbel en volgens het handboek Brandpunt Bijbelscholen. Spreken. En Paulus, of was het Petrus, vol zijnde des Heilige Geestes. En dan, mannenbroeders, enzovoorts. Of gewoon, want het is zo weer Pinksteren natuurlijk. Zij hoorden een geluid als van een geweldige gedreven wind. En u weet, die kan je niet zien. En je weet niet waar hij vandaan komt, nog waar hij heen gaat, Johannes 3. Maar je hoort zijn geluid. En je ziet zijn uitwerking. Maar zij ontvingen die geest dus, daar in die... En toen was de vraag, wat betekent dit? En toen zei Petrus, dat betekent dat God zijn geest heeft uitgestort. Maar wat gingen die lui doen daar in die opperzaal met het geluid van de... Zij begonnen alle te spreken zoals de geest hem gaf uit te spreken. Ik heb alleen weggelaten dat er ook staat in tongen. In andere talen, jawel. Maar het begint met, ze begonnen te spreken zoals de geest hen gaf uit te spreken. En later staat er een paar versen verder dat degenen die hen hoorden en verstonden, zeiden, wij horen hen spreken over de grote werken Gods. Hoe horen wij hen spreken over de grote werken Gods? Ja, in het Gronings en zo. Maar welke taal het maar was, dat weet ik niet precies. Daar gaat het nou ook niet over. Het gaat om, als iemand vervuld is met de geest, dan spreekt hij. Want ja, dat is ook niet zo moeilijk. U weet toch dat het woord van God, dat is de Bijbel, is eertijds voortgebracht door de geest. Want er staat, wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van enzovoorts. Toch? In dit geval was dat dan Jesaja. Maar zoiets. En Petrus zegt dat het profetisch woord is voortgebracht door mannen Gods die door de geest gedreven werden enzovoorts. En zijn Petrus en Paulus schrijft aan Timotheus over heel de schrift is van God begeesterd. Zo is het niet vertaald. Er staat helaas is van God ingegeven. Maar er staat theopneustos. En theos, dat is God. En pneustos komt van pneuma, dat is van de geest. Is door God begeesterd. Dus komt van Gods geest. Of God die geest is. Heel de schrift. En die is nuttig tot onderwijzing. En wat het maar was. Dat het er allemaal bij staat. Zie? Vervuld worden met de geest wil dus zeggen vervuld worden met het woord Gods. Want als je niet eerst vervuld bent met het woord Gods, kan het woord Gods ook niet over je lippen er weer naar buiten komen. He? Wij zeiden vroeger, je moet een krant opeten. Dan kan je in blokletters praten. Gek, hè? En die is me altijd bijgebleven. Maar waar de diepe achtergrond ervan is, als je niet eerst wat tot je neemt, dan kan het er ook niet uitkomen. Sommigen hopen dat dat wel kan en noemen dat dan een gave van God of zo, of zelfs een geestelijke gave, maar het bestaat echt niet. Zo werkt het niet. Dat is een misverstand met betrekking tot al die termen. Maar ik zal het u anders vertellen. Er staat hier, Efeze 5, vers 18... Wordt die dronken in wijn? Is duidelijk, maar wijn, dat weet u toch, is een beeld van de geest bij gelegenheid. Wijn is een beeld van het nieuwe verbond. Dit is het bloed, leven, van het Nieuwe Testament. Zie? Maar men zou niet dronken worden van wijn, letterlijk, maar overdrachtelijk. Wordt vervuld met de geest. De Pinksterdag zeiden ze dat ook nog, staat erbij. Hè? Ze zeiden, die zijn vol zoete wijns. Waarom staat dat erbij? De historisch is het van geen enkel belang. Waarom staat het erbij? Omdat het een beeld is van het ander. Zie? Maar er staat, wordt vervuld met de geest sprekende, zie je wel... Als je vervuld bent met de geest, dan ga je spreken, staat er. Sprekende onder elkander. Dat wil zeggen, dit is in de betrekkelijk besloten gemeenschap der gelovigen. Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen, geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Vervuld worden met de geest betekent dat het woord van God niet alleen in ons is, maar ook op onze lippen komt en naar buiten komt. In dankzegging, maar ook in gezamenlijke lofprijzing. En dat heet dan psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Hebben u die? Kunt u hem even onthouden? Dan sla ik even een paar bladzijden om. 1, 2, 3, 4, 5. Waar staat? In vers 15 van Colossense 3. Ik begin te lezen met opzet aan het eind van het vers. Wees dankbaar. Daar zijn we net mee geëindigd in Efeze 5. Wees dankbaar. En dan verder. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Hebben jullie die? Het kan je niet ontgaan dat we hier gewoon in een zogeheten parallel schriftgedeelte zitten. Dat is de beroemde parallel tussen Efeze en Colossense. En het punt is, mijn punt nu is, dat waarin Efeze 5 staat, wordt vervuld met de geest. Daar staat in het parallele schriftgedeelte van Colossense 3, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En in beide gevallen gaat het verder met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart, enzovoort. Het gaat echt over precies hetzelfde, maar het een zegt, wordt vervuld met de geest, en de ander zegt, het woord van Christus. En wordt vervuld met de geest, dat is nogal abstract, zal ik maar zeggen, maar het woord van Christus, dat wordt al heel wat concreter. Het gaat gewoon over het woord Gods, want dat handelt in zijn geheel over Christus. Of zoals het in de Openbaring van Johannes staat, het getuigenis van Jezus is de geest, de inhoud, de essentie van de profetie. Gods woord gaat nou eenmaal over Jezus Christus, Jezus de Messias. En dus de Bijbel, het profetisch woord, is het woord van Christus. Ik kan niet missen. En dat zal in ons wonen. En dat, want zo staat het er. Wonen rijkelijk in u. Wonen betekent altijd blijven. Als verblijven in het Nederlands. Hè? Blijven, wonen. Het woord van Christus. Wonen, blijven, verblijven. Rijkelijk in u. Tegenover wordt vervuld, dat is dus rijkelijk, volle kan niet, wordt vervuld met de geest. De variant daarop kennen wij ook, in de symboliek kennen we het verhaal van die vaten, keramische vaten, aardevaten die in beeld zijn van de natuurlijke mens en die zouden gevuld worden met olie. Alle vaten, ja. Is er dan wel genoeg olie? Ja, daar is geen gebrek aan, dat is olie genoeg. Ja. Olijfolie voor alle duidelijkheid. Maar dan krijgen we dat weer. Maar die verhalen kent u toch? Bij Elia en bij Elisa. Met enige varianten erin. Maar het komt op hetzelfde neer. Men moet gevuld worden met olie. Want olie is een beeld van nieuw, eeuwig leven. Enzovoort. Maar we kennen ook. Dat is een van de bekendste tekenen die de Heer deed. En in het Johannesevangelie de eerste. Dat is dat daar waren aarden vaten. Elk houdende 2 of 3 metreten. Meter. Kubieke meter. Decimeter. Weet ik het. Elk houdende 2 of 3 metreten staat er dan. Ik weet niet of die in het Nederlands woordenboek staat. Maar ik zoek er nog op. En de bedoeling was dat die vaten, ongeacht hoe groot ze waren, ze moesten gevuld worden tot de rand. En dat is wat gebeurde. En toen werd er gecontroleerd en toen bleek het wijn te zijn. Dus dat heet dan water veranderd in wijn. Op zich lijkt het me niet echt een wonder. Maar het wonder is natuurlijk wel dat het heel snel gebeurde, hoor, overigens. U weet toch waar wijn van gemaakt wordt? Nou ja, dat is van water. Water, dat zit in de grond eerst. En dan, nou, het zit er niet eerst in. Het moet gesproeid worden of moet uit de hemel vallen. Of waar het maar vandaan komt. Maar water, of van een waterbeek. Wat het maar is, maar het moet aan het water. En dan, dan is er zo'n wijnstok die... Die zuigt zich vol met dat water, zal ik maar zeggen. En dan zet hij dat om in, wat ook alweer, in druivensap of iets dergelijks. En dan most en wat het maar is allemaal. En uiteindelijk wordt het dan, na enig menselijk ingrijpen in de natuur, wordt het, ja, het gaat niet vanzelf, wordt het omgezet in wijn. En het aardige natuurlijk is, dat water is sowieso een beeld van het woord van God. En als een mens een ademvat daarmee gevuld wordt met het woord van God, wordt het omgezet in de wijn van het nieuwe leven. Uit de beker van het avondmaal, weet u wel, die wijn. De zeer consistente Bijbelse symboliek. Prachtig. Nou ja, zo zouden wij ons laten vullen met water. En daardoor worden wij gevuld met wijn, namelijk geest. Of in letterlijke taal, wij vullen ons met het woord. En dat zet zich om in ons. Dat vult ons. En als er dan uit ons iets komt, uit de mond heet dat, de vrucht der lippen die zijn naam belijden, dan komt daaruit het woord met zout besprengd. Kortom, spreken wij de woorden Gods. Men kan het wel simpeler zeggen. Wij leren de waarheid, die nemen we tot ons, die aanvaarden wij en daarna spreken we die dus ook. Maar als je niet eerst de waarheid kent, kun je hem ook niet spreken. En daarom moeten wij ermee gevuld worden. Zie? En daarmee wordt het een deel van onszelf. En er ontstaan de psalmen, de lofzangen, de geestelijke liederen, etc. Het zijn verschillende termen. Maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze de aanduiding zijn van dat uit vele monden één en dezelfde tekst voortkomt. Ik bedoel, niet grammaticaal, maar wel inhoudelijk. Dan krijg je een symfonie, dat heet een samenklank. Hebben jullie dat nog? Dat is de aardigheid van het zingen. Het heeft een symbolische werking, maar het heeft ook een, laten we zeggen, psychosociale uitwerking. Want een beetje vakbond heeft natuurlijk ook zijn eigen lied, zal ik maar zeggen. En de socialisten zingen ook met elkaar over zichzelf als de verworpenen der aarde. En zolang ze dat blijven zingen, voelen ze zich ook nog de verworpenen der aarde. Als te vrezen valt dat er nooit verandering in zal komen. Hoewel ze zeggen dat ze die willen. Maar ja, met dit soort dingen hou je ook het idee in stand, hè. Maar en we zingen natuurlijk allemaal samen. Ben ik hier Alkmaar? Oh nee, dat kan hier niet. Ik wil zeggen hand in hand, kameraden. Maar dat kan hier natuurlijk niet. Kan niet, hè? Goed. Hebben ze bij Ajax trouwens een clublied? Ja? Oh. Nou ja, daar ben ik dus nog niet mee vervuld. Maar ik hoop dat u dit begrijpt. Hè. Wordt vervuld met de geest. Er is niet echt iets magisch aan, hoor. Ik zei, heb ik u dat verteld? Ik was vandaag op een familiereunie met allemaal neven en nichten. Daar zijn erbij die kunnen uren vertellen over cijfertjes en lettertjes. En over hogere wiskunde, zal ik maar zeggen. Die schrijven. U weet wat je altijd op het bord ziet en zo. Van die ingewikkelde dingen. Vinden ze machtig interessant. Ja, ze hebben ook misschien wel helemaal nooit wat anders geleerd. Dat weet ik niet. Want ik was er niet bij. Ik vond het ook stom vervelend, dit soort dingen. Maar goed, en die lui hebben hun leven ermee gevuld. Ja, dat kan. Wat je erin stopt, komt er dan ook uit. Ja. Nou. Maar wij zouden ons vullen met het woord van God. Met als logisch vervolg niet alleen dat we samen de Heer willen dienen, maar ook met als logisch vervolg dat wij samen de Heer dankende te allen tijd, dat wil zeggen bij elke gelegenheid. Het is een goede oefening, hoor, dat je het woord tijd vervangt door gelegenheid. dan wordt het ineens begrijpelijker. Want de allen tijd, er zijn van die gelegenheden, tijden die, nou ja, dat komt niet, toch. Maar in het algemeen, bij de belangrijke dingen in ons leven, wat het maar is, dankende de Heer, daar leven wij uit, want als we het woord van God hebben ontvangen en het woont in ons hart, dan zijn we ons bewust dat al wat we hebben of zijn, dat zijn wij door genade. Want als dan één voor allen gestorven is, dan zijn wij allen gestorven. En voor zover dat niet het geval is, dat laatste, is het omdat wij door genade alsnog zijn opgestaan. Dus met andere woorden, wij danken de Heer voor alles. Daarom zei ik daar straks, of de Heer echt ons bepaalde dingen geeft, de kansen, zei ik. Ons hele leven wat we hebben, hebben we van hem ontvangen. En daarin doen zich kansen voor, dus soms niet. Dat hangt van het klimaat af. Je weet het, dat verandert. Nou ja, doe maar. Ik heb het niet gedaan, maar vanavond, ik was even thuis. Even de televisie aan. Is er nog nieuws? Is er nog iemand doodgegaan? Of is er iets waardoor we vanavond helemaal met onze gedachten elders zijn enzovoort? En is er zo'n juffrouw? Het waren er twee, geloof ik. En ik weet niet, om de drie woorden kwam het woord klimaatverandering. En toen kwam er een juffrouw, die was klimaatjurist. Staat niet in je woordenboek, ik zweer het je. Dat is drie keer woordwaarde, maar staat niet in het woordenboek. Klimaatjurist, klimaat, weet ik veel wat. Je zet er de klimaat voor en je hebt een verdienmodel. Hè? Tegenwoordig, dat is toch erg? Ja, daarvoor was het milieu. Dat is nog niet afgeschaft, maar je zet er milieu. Milieujurist toch? Een klimaatfilosoof, klimaateconoom, kwam ook voorbij, klimaateconoom. Ik zweer het je, zeg maar. Wat een onzin is dat toch? Nou ja, het is gek. Geen idee meer van waar. Weet u wat er gebeurt als je de waarheid kent, gehoord hebt en je wijst hem af? Zal ik het nou eens heel lomp zeggen? Dan word je knettergek. Dan heb je geen houvast meer, nergens meer. En dit ga je ook niet meer vinden, want het kwam voorbij en je hebt het losgelaten of althans niet gegrepen. En dan. Waar moet het naartoe, vragen wij dan. Ja, waar moet het naartoe? Er bestaat niet eens een richting. En dat het verandert. Alles verandert in dit leven. Dat is de ellende van de zonde. Alles gaat voorbij, alles gaat dood, alles komt en het gaat. En dat het komt, hebben we een filosofie over, het heet evolutie. Als het daarna gaat, dan mag het niet, dan moeten wij het tegenhouden. Toch? Heb je dat nooit, broeder? Dan zie je al, hebben ze het over natuurfilms en zo. En wat ze er allemaal mee doen. En dan blijken ze leeuwen in het wild enzovoorts. En ze weten de namen, hoe die beesten heten. Echt? En dan noemen ze in het wild. Dat is toch ook gewoon een dierentuin dan? En dan leggen ze voederplaatsen aan enzovoort. En waterholes enzovoort. En dan zetten ze de camera's bij. En daar komt Jan ook, of Piet, of hoe die leeuwen dan maar heten. Of die Canaries, weet ik het. Die heette Piet, ja. Nou goed. En dan hebben ze het over de natuur. En die zijn ze dan in stand aan het houden. En dan heet het toch geen natuur? Of wat? Dat heet toch gewoon een park? Ja. Nou, ja. De Kruger Wildtuin heet het, hè? Kruger Wildtuin. Nou ja, laat maar zitten. Ik, Ik kan die dingen niet begrijpen. Maar die mensen zoeken iets om hun leven aan te wijden. Ze moeten ook ergens mee gevuld worden. En dus maken ze zichzelf wijs dat ze de wereld in stand moeten houden. Of op zijn minst de planeet moeten redden. En als ze dan even niks te doen hebben, vrij hebben en is tijd voor ontspanning, gaan ze een film kijken. En waar denk je dat die film over gaat? Over de natuur, of over het redden van de planeet, of het zonnestelsel, of het heelal, de Melkweg, of wat dan ook. Ik heb zoveel van die films bekeken, ik kan er niet meer tegen. Ik weet dat het science fiction is, maar ik kan er niet meer tegen. Ik vind het zo absurd allemaal. Nou ja, laat maar. Dat is de wereld, zie. Maar zoals ze zegt, daar horen wij niet bij. En dat probeer ik u uitdrukkelijk voor te houden. Daar horen wij niet bij. Daar hebben wij geen boodschap aan. Is dat een goede Nederlandse uitdrukking? Daar hebben wij geen boodschap aan. En voor zover wij een boodschap hebben, heeft het daar niks mee te maken. De boodschap is, kom er maar uit. Laat dat maar achter je. Want deze zienlijke dingen zijn tijdelijk, schrijft de apostel, en ze gaan voorbij. Het wordt toch weer anders. En soms denk ik, nou ja, wij verwachten de wederkomst van Christus, maar ik stel me zo voor dat als dat niet het geval zou zijn, begrijp me goed, als dat niet het geval zou zijn, dan kijken ze over 100 jaar terug naar de tijd waarin wij vandaag leven. En dan zeggen ze, wat waren die mensen toen toch dom. Die dachten echt dat de wereld verging. Hè? En die maakten een punt van klimaatverandering. Dat joeg hen schrik om het hart. Hoezo, klimaat verandert toch altijd? Dat is toch wat klimaat is? Ja, dat is zo, ja. En dat betekent dat je misschien dit stukje grond moet verlaten, waar eens je wieg op stond, omdat het onder water gaat lopen. Ja, dat is van alle tijden, hoor. En dat je op zoek gaat naar een ander stukje grond om te ontginnen, en de natuur te verzieken dus. Want zo noemen we dat tegenwoordig. Hè? Ja, ja. Om de grond te ontginnen, ik weet niet wat gin is, maar dat is het dan niet meer, is het ontgint, hè? Ontgonnen. Nou ja, enzovoort. Dat is van alle tijden. En dat het land onderloopt en dan weer droog valt enzovoort. Dat is van alle tijden. De Waddenzee was er ook niet altijd. De Noordzee ook niet, trouwens. Waar dat van de komt? Ja, klimaatverandering. Maar dat is een pleonasme. Klimaat verandert altijd. Is er een crisis? Nee, is geen crisis. Dat is gewoon een betrekkelijk constante gang van zaken. Die redelijk onvoorspelbaar is, onredelijk dan onvoorspelbaar is. Dat is waar, omdat wij niet weten hoe dat komt en waar dat vandaan komt. En het is ook niet wat je er tegen kan doen. Maar je kan er wel een verdienmodel van maken. En dat gebeurt dus. En dan wordt het een hype. Zulke dingen. En het is zo triest, want waar vullen die mensen hun levens mee? Toch? Dat is toch zielig? Vind ik. Zie. Nee, wij hebben al een reden tot blijdschap, omdat wij weten waar het naartoe gaat. Waar wij vandaan komen en waar wij aan deel hebben gekregen. En dat heeft ons niet eens wat gekost. God heeft het ons uit de rijkdom van zijn genade gegeven. En daar leven wij uit, staand op de beloften en wandelend in het licht enzovoorts. En dus dankende te alle tijd, over alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Maar weet je wat er aan vast zit, aan dit? Dat het probleem is van vervuld worden met de Geest en het Woord Gods. En de Heer danken, te alle tijd, over alle dingen, enzovoort. Weet je wat er aan vast zit? Nederigheid. Daar zit het probleem. Waarom willen mensen niet geloven? Omdat ze te hoogmoedig zijn. Omdat ze niet afhankelijk willen zijn van wat ze van anderen gratis cadeau en geel voor niets krijgen. En voor zover het gaat om wijsheid willen ze die graag zelf uitvinden. en onderzoeken, liever dan dat iemand het hem voorkoudt. Heb je dat nog? Nou ja, daar gaat het om. En ik weet wel, men beschouwt ons als gelovigen als arrogant, waar meteen achteraan vastzit het begrip hoogmoed. Maar in werkelijkheid, gelovigen zijn niet hoogmoedig, zijn precies het tegenovergestelde. Hoogmoedigen zijn nederigen omdat ze zich onderwerpen aan de krachtige hand Gods, heet dat. Of gewoon aan het woord van God. Oh, zegt hij dat, dan is dat zo. Daar leven wij dan uit. En hoewel we dan misschien niet alles begrijpen, daar ga ik maar vanuit dat we niet alles begrijpen. Ik moet u zeggen, ik weet ook niet of dat nodig is of alles begrijpen. Maar hoewel we niet alles begrijpen, vertrouwen we op God en zijn beloften. En dat is nederigheid. En de wereld zegt, ja, er zijn dingen die we nog niet begrijpen. Let op dat er altijd bij staat, nog niet. Dat weten, er zijn nog zoveel dingen die we nog niet weten. Dat is je reinste hoogmoed. Die sijpelt er door, maar het is wel een vaste uitdrukking. Hè? Zo van, ja, dat komt nog wel. Ja. Hoe lang duurt het dan? Nou, nog een paar jaar. Over een paar jaar moeten we dit en over een paar jaar moeten we dat. Want we moeten tegenwoordig targets hebben en onze plannen maken wanneer we iets bereiken willen enzovoorts. Vandaar dat ze in Den Haag ruzie maken over een jaartal. Over 2030 of 2035. Ik weet niet waar het over gaat hoor, maar het gaat wel over een jaartal. En waarschijnlijk gaat het kabinet wel uit elkaar vallen. Vanwege de keuze van een jaartal of zoiets. Hè? In de toekomst. Ik vind het echt absoluut bespottelijk, zulke dingen. Maar men heeft niks anders. En men maakt dus problemen van dingen die in werkelijkheid helemaal geen problemen zijn. Of althans zijn te bagatelliseren. Maar ja, de echte dingen, echte problematische dingen, daar weet men geen raad mee. En wat je dan dus moet doen, dat is bekend gegeven. Als je de grote problemen niet kunt oplossen, moet je ze negeren. En dan neem je de kleine problemen en die ga je aanpakken. Minutieus. Minutieus. Tot in de kleinste details. Met commissies en werkgroepen en weet ik het allemaal. Je noemt het een crisis. En het is één groot rookgordijn om te verdoezelen dat men totaal geen idee heeft waarmee men bezig is. En dat is niet alleen in de politiek, hè. Dat vind je op allerlei niveaus in de samenleving terug. Dat maakt het heel vervelend. Dat maakt het ook heel lastig om te komen met de Bijbel en te zeggen, kijk, dit is wat er staat. Zo is het. Dit is wat in de Bijbel staat. Niet wat wij erin gelegd hebben of wat wij willen dat erin staat. Dit is wat er echt staat. En het is niet zo, om maar terug te komen wat ik er straks verteld heb, dat wij maar veel moeten bidden om vervuld te worden met de geest. Omdat er in de Bijbel zou staan dat dat moet of iets dergelijks. Nee, het is onze verantwoordelijkheid. Maar daarvoor gaat men uit de weg. En dat is met talloze zaken zo. Ja. We waren bij vers 21. Waar staat elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Want nederigheid is essentieel voor geloof. Men zou onderdanig moeten zijn, men moet onderdanig zijn om sowieso wat te leren. Daarom moesten wij op school netjes stilzitten, met de armpjes over elkaar en luisteren. Enzovoort. Jazeker wel. Met enige discipline enzovoort. Nederigheid. Dat is daarvoor noodzakelijk, maar het is de normale levenshouding van een gelovige. Levend uit de genade Gods. Dat werkt dan ook uit, vanuit onze positie tot de Heer, werkt dat ook uit, vanzelfsprekend, in wat ik dan maar noem ons sociale leven. Ik ben ook tamelijk ongelukkig met de pericope indeling hier. Ik weet niet wat voor een Bijbel u hebt, maar dit vers elkander onderdanig zijnde in de vrezen Gods, staat bij mij helemaal rechts onderaan de bladzijde. En dan moet ik omslaan. En dan staat er ineens een kop. Dat heet huiselijke plichten. Dat gaat dan over de afwas en zo. En huiselijke plichten. Alsof het ineens over een ander onderwerp gaat. Maar daar gaat het niet over, want de volgende zin luidt echt: gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere. En u begrijpt toch hopelijk dat dat gewoon geïntroduceerd werd in het voorgaande vers, in vers 21. Elkander onderdanig zijn in de vreze Gods. Maar u begrijpt toch ook dat als je elk ander onderdanig bent en elk ander is ons onderdanig en wij zijn elk ander onderdanig, dan moeten wij samen met z'n allen tegelijk door een en dezelfde deur. Want wij zeggen tegen die ander, gaat u voor. En die ander zegt tot ons, gaat u voor. Nee, na u. En dat zie je anders alleen maar in films, zal ik maar zeggen, in de komedie. Dat doen ze trouwens een heleboel met deuren. Maar dat even terzijde. Dat gaat zo niet, dus de vraag moet zijn, wie is onderdanig aan wie dan? En dan begint het met, gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig. En daarna 6 vers 1 inmiddels, want dit was natuurlijk een lang uitgebreid thema, dat begrijpt u allemaal. Dus inmiddels ben je dan in hoofdstuk 6 vers 1. En dan staat er, gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam. En dan vers 5 van hoofdstuk 6, gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees. Zie? Nou, enzovoorts. Dat wil zeggen dus, daar is sprake van bepaalde verhoudingen die aan de basis liggen voor ons sociale leven, als dat tenminste de goede term is. En dat begint dan om voor de hand liggende redenen met vers 22. Gij vrouwen, en er staat niet, gij vrouwen, weest de mannen onderdanig. Sommigen doen net alsof dat in de Bijbel zou staan. Dat staat er niet. Er staat, gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig. Dat wil zeggen, het gaat niet over mannen en vrouwen als zodanig. Het gaat over echtgenoten. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? We hebben het niet over de samenleving als zodanig, de maatschappij of hoe het heten mag. Dat is weer een heel ander ding. Wellicht hebben we het daar nog over, maar het wordt dan vanavond niet meer, overigens. Maar het is, gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig. En om meteen de discussie uit te sluiten, want die discussie komt dan uiteraard altijd meteen op gang, staat er meteen gelijk aan den Heere. Dus als je hier aan afbreuk wil doen, als je hier wat tegen in te brengen hebt, dan moet je meteen gelijk aan den Heere wegstrepen. Ja, dan heb je de basis onder je geloofsleven uitgehaald. En dan hoeven we over het huwelijksleven al niet meer te praten. Dan is het meteen afgelopen. Heb je dat nog? Het gaat gewoon over een bepaalde hiërarchie. En u weet, ik noemde dus straks de verlichting. Maar een van de aspecten van de verlichting was nou juist dat men zei, alle mensen zijn gelijk. En hebben, dat is onzin natuurlijk, dat hebben ze er later van gemaakt. Maar het was, alle mensen hebben gelijke rechten. En daarmee hebben ze niet alleen het huwelijk afgebroken, maar ook alle maatschappelijke verhoudingen. Eigenlijk heeft men daarmee de overheid, de menselijke overheid als zodanig, zelfs afgeschaft. Daar komt het op neer. Fundamenteel. Want overheid, ja, dat is over, dat is een hogere instantie. En die beliefde men niet meer. Alles moest horizontaal en vlak gelegd worden. Wij hebben daar het tuingazon, het grasperk aan overgehouden. Egaal. En alle grasprietjes even lang. Onder het motto égalité. En fraternité. toch maar geen koffie. Zo was het toch, dit. En liberté. Ja, zoiets. Dat noemen ze dan vrijheid. Mijn Frans is niet zo goed meer, dus veel me niet te binnen schieten. Maar het was geen god, geen koning en geen nog iets. Het was ook, natuurlijk gaat het altijd in drieën. Maar geen koning, maar ook geen god. Het werd allemaal afgeschaft. En dat is de samenleving waarin we nu leven. Dat je van God niet afkomt en dat je religie niet kunt uitroeien. Daar weten ze in communistisch Oost-Europa ook alles van. Hebben ze geprobeerd, dat is toch niet gelukt. Dit ook niet, maar in hoge mate is het natuurlijk wel gelukt. En daar zitten wij tot vandaag mee, hè, met dat soort rare zaken. En wat het huwelijk betreft, misschien heb u het eerder uit mijn mond gehoord. Ik ben van mening dat men het afgeschaft heeft. En het komische is, wij hebben het afgeschaft. En toen hebben de... Hoe zeg je dat nou? Nee, ik ben die afkortingen kwijt. Toen hebben de homoseksuelen er zich meester van gemaakt. Want die moeten nou zo nodig allemaal trouwen. Terwijl wij heteroseksuelen, dat bedoel ik, wij heteroseksuelen, wij hechten ons daar niet aan. Wij christenen ook niet, want we zeggen het is toch een wereldsinzetting. Voor ons geldt het alleen voor de Heer en dat is niet helemaal hetzelfde. Dat is natuurlijk ook zo. Maar in de samenleving hecht men niet zozeer meer aan het, althans hetero-huwelijk. Maar toen dat zover was, toen kwamen de homoseksuelen en hoe ze maar heten. En die moeten nu zo nodig allemaal trouwen. Ik vind het ook allemaal zo inconsequent. Toch? Het is dus niet alleen afgeschaft. Het is ook, het hele begrip is eigenlijk kapot gemaakt. Dus ja. Het heeft ook geen zin om daar verder wat over te zeggen, hoor. Maakt mij ook verder allemaal niks uit. Maar het is allemaal de consequentie van, als men de verticale verhoudingen afbreekt, dan ben je de horizontale verhoudingen ook kwijt. Dan heb je geen voorbeelden meer, geen normen meer. En dan, dan wordt het een chaos. En daar leven we in tegenwoordig. Zie je? Maar het idee was, ik praat in de verleden tijd, dat is jammer, maar het idee was dat vrouwen in het huwelijk onderdanig zijn aan hun mannen, gelijk als aan den Heere, want de volgorde is, staat het er niet bij, de volgorde is die van 1 Korinthe 13, dat is toch dat beroemde hoofdstuk. Ik zoek hem wel op. Ik zie het er niet. Ik dacht, er staat wel een verwijzing bij. Maar dat is niet het geval. Het is 1 Korinthe 11. Die bedoel ik. Vers 3. 1 Korinthe 11, vers 3. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is eens iegelijken mans. En de man het hoofd der vrouw. En God het hoofd van Christus. De meer systematische volgorde is, God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man, eens iegelijke mans. En de man is het hoofd van de vrouw. Dat is de volgorde. Als je bij elkaar stelt God, Christus, de man en zijn echtgenote, dan is dit de volgorde. Verticaal, God is het hoofd van Christus. U weet toch dat dat al een probleem was van voor de verlichting? Want men heeft God en Christus naast elkaar gezet, als de Vader en de Zoon. En men heeft ze geëgaliseerd, want dat staat zo in de, hoe heet dat, die geloofsbelijdenis, Niciaanse zal het wel heten, denk ik. Ik heb er geen verstand van. Zo van, ze zijn aan elkaar gelijk. De Vader is niet meerder dan de Zoon. En de Zoon is niet meerder dan de Vader. En de Geest is niet meerder dan de Zoon. En ook niet lager enzovoort. Het is allemaal gelijk. Dat is wat toen officieel besloten is in Nicea. Niet als resultaat van enige bijbelstudie, maar als resultaat van een discussie waarbij tegenover elkaar gesteld werd het idee, de Vader staat boven de Zoon. En de andere, de Vader en de Zoon, zijn ex aequo, zijn gelijk. De geest heeft me dan ook in het rijtje gezet. Maar goed. En daar hebben ze gewoon over gestemd. Want ze moesten toch weten wat de officiële kerkelijke leer zou zijn. Want de keizer wilde dat. Want die had het concilie bij elkaar geroepen. Dat weet u toch, hè? Constantijn. Keizer, de Romeinse keizer. Nou, Romeins. De keizer van het Romeinse Rijk. En hij verplaatste zijn residentie naar Istanbul. Nee, naar Constantinopel. Naar Turkije. Daar is ontstaan het West-Romeinse Rijk. Maar dat is ingewikkeld, een verhaal. Maar die leer van die drie eenheid komt daar vandaan. Dat was deze discussie. En ik opteer voor de andere. De verticale. God is het hoofd van Christus, want hier staat het. En echt, dat is zwart op wit tegengesteld aan de officiële leer van de drie eenigheid Gods. Of er nog meer teksten voor zijn? Ja, talloze. Je hebt er niet eens teksten voor nodig. Want de Vader is altijd hoger dan de Zoon. Per definitie. Dat zit hem in de betekenis van die woorden. En als je de teksten wil hebben, nou lees dan maar Johannes 5. Dat is wel genoeg. Dan moet het helemaal duidelijk zijn. Zie? En als het dan nog niet duidelijk is, heb ik er nog wel een paar. Maar wat dan maar. Maar dat is een rangorde. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man. En de man is het hoofd van de vrouw. Het is heel simpel. Als je twee mensen naast bij elkaar hebt en verenigd in een bedrijf, een firma of weet zoiets, dan heb je een probleem. Want wat doe je nou als de een vindt dit en de ander vindt dat? Dan hang je. Dat heet een padstelling. En ja, met een T geloof ik, een padstelling. Dan kun je niet meer verder. Nou ja. En aangezien wij bij de Nederlandse wetgeving ook inderdaad hebben afgeschaft dat de man het hoofd is van het gezin, betekent het dus ook dat huwelijken in de praktijk niet voor te zetten zijn, omdat je constant zit met een padstelling. De een zegt ja, de ander nee. Dus sommigen doen het principieel. Als de een ja zegt, zegt de ander nee. En als de een ja zegt en nee zegt, zegt de ander ja. Enzovoort. Gewoon een krachtmeting. Dat heet een vechtvereniging. Zo'n ding, toch? Oh, herkent u dat, zuster? Oh, nou ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Maar toch maar. Maar zo, dat kan nou eenmaal niet. Vandaar dat in allerlei statuten van verenigingen en politieke partijen en sportbonden, spelregels altijd geregeld is het als de stemmen staken, dan is er altijd een regeling waardoor het zaakje toch de ene of de andere kant opvalt. Want dan krijgt de voorzitter een dubbele stem of zo. Toch? Dat soort dingen. Er moet wat geregeld worden. Maar anders kan het niet. En u weet wat goed in de politiek gaat, in onze democratie, hoe dat gaat. Als je daar een padstelling krijgt, dan valt het kabinet. En dan hebben we geen regering meer. Dan gebeurt er helemaal niks. Hè? Dan krijg je nieuwe verkiezingen, maar die zijn volgend jaar dan pas of zo. Dat duurt heel lang. En dan moet er weer een nieuw kabinetje getimmerd worden. En dan moeten ze nog beginnen met een ontwerp voor het kabinet. En wie dat moet uitzagen, zal ik maar zeggen. En hoe heet dat ook alweer? Formatieakkoord, of weet je zo'n ding ook alweer? Regeringsakkoord. Ja, zo'n ding heet dat. Een regeringsakkoord. Heb ik nooit geleerd bij de muziekonderwijs. Regeringsakkoord. Je kent een F-16, een B-52 man. En een A-7, maar een. Nou goed, laat me zitten. Het zijn vreemde dingen. Het gaat niet namelijk. Want men heeft de hiërarchie afgestraft. Vroeger, toen Nederland net een koninkrijk was. Toen alle andere koninkrijken omvielen, behalve de Britse. Ah, ik overdrijf nu wat. Maar toen werd Nederland een koninkrijk. Dat altijd trouwens een republiek geweest was daarvoor. Zolang het bestond, was de republiek. Maar toen werd het een koninkrijk. Toen had je ook al dat gedoe van, dat was sinds de verlichting. En toen had je ook al dat gedoe van een volksvertegenwoordiging. En dan gebeurde er dus helemaal niks, want het kwam niet goed. En dan hadden wij een koning, dat was Willem I. Dat zo heette die, koning Willem I. En die nam dan een koninklijk besluit. En dat was het dan. En dan trok hij zich dus van de hele volksvertegenwoordiger niks aan. En dan was het ik of wij, of wie goed maar was, Willem I of zoiets, bij de gratie gods. En wij hebben besloten, dat was een KB'tje, een koninklijk besluit. En dan zei hij, en nou gaan jullie dat kanaal graven, dat is dan de Willemsvaart of zoiets. Oh, ja, of roept u maar, want zo zijn er nogal een paar dingen. En dus werden er toen wegen aangelegd en uiteindelijk spoorwegen. En dat soort dingen weer, vooral kanalen, want het was nog, waren waterwegen toen nog. In hoge mate. En zo is Nederland toch uit de armoe van de kale Fransen. Nee, dat staat in een lied. De kale Fransen heet dat. Gisteren was de prins in het land. En nu die kale Fransen. Ja, heb je dat niet moeten leren op school? Ja, wij wel. Voor de mammoet werd. Ja, goed. Maar, toch maar. En zo is Nederland uit het dal gekropen. En dat wordt diezelfde koning nu nog kwalijk genomen. Omdat die zeggen, ja, men zegt, ja, hij trok zich van de regering, de volksvertegenwoordiger, en niks aan. Ging zijn eigen weg, die koning, koopman, enzovoorts. Ja, maar als hij dat niet gedaan had, had Nederland al lang niet meer bestaan. Zo simpel is dat. Maar toen hadden we nog iemand die ergens knoop kon doorhakken. Weet u wel? Iets verticaals, iemand die erboven stond. Dat hebben we nu niet meer. Dus nou ja, dan krijg je een onbestuurbaar land. En niet alleen bij ons natuurlijk. Hè. Nee, dat gaat overal zo, want dat gaat verder. Dat komt ook niet meer goed. Ja, dan moeten we of de wederkomst plaatsvinden. Daar houden we het dan maar op. En anders krijg je dus gewoon weer een rigoureuze oorlog. Waarmee alles kapot gaat. En als dat voorbij is, omdat alles al kapot is, dan moet alles weer overnieuw beginnen. En dan kun je weer van tevoren opbouwen. En dan moet je het weer hebben van mensen die het voortouw nemen en zeggen, maar we gaan dit doen. Wie doet er mee? Ik val aan, volg mij. Of hoe was het ook weer?
Ik val aan, ik volg.
Ja, nee, zo gaat het echt. Want daar moeten mensen het nog altijd van hebben. Van lui die voorop lopen, initiatieven nemen enzovoorts. En als je eerst moet gaan overleggen met een commissie enzovoort, er moet over gestemd worden enzovoort. Mensen, wat een getop allemaal. Wat een problemen. Nou ja. Dus, dat tot zover over het huwelijk dan. Oh nee, we waren nog niet klaar. We waren bij Efeze 5, vers 22. Gij mannen. Weest aan uw eigen, geen vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig. Gelijk aan den heren. Dan heb je dus dezelfde hiërarchische verhouding als uit 1 Korinthe 11. En hier staat het ook, want er staat, want de man is het hoofd der vrouw. Gelijk ook Christus, overeenkomend met gelijk aan de heren uit vers 22. Gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En daar wordt dus verder ingegaan op die, dat heet hiërarchische verhoudingen. De man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En zoals de gemeente ondergeschikt is aan en afhankelijk is van Christus, zo is de vrouw dus ondergeschikt aan haar man en afhankelijk van haar man. Niettemin, zij vormen een eenheid. Dat is ook feitelijk de betekenis van de volgende uitdrukking over Christus namelijk. Hij is de behouder des lichaams. De vertalers geven wel aan. Nou, laat ik het heel terughoudend zeggen. Ze geven wel aan dat ze wat moeite hebben met de vertaling van dit woord. Want anders zouden ze moeten vertalen, hij is de verlosser des lichaams. Maar dan weet je niet wat er aan het lichaam nog verlost zou moeten worden. Toch? En de vertaling met heiland, want dat is ook een reguliere vertaling van hetzelfde woord, is Ja, wat moet je daar eigenlijk mee? Het probleem is dat die woorden, of dat woord, vanuit het Hebreeuws de betekenis heeft van heel maken. Dat wil zeggen eigenlijk eenheid tot stand brengen. En dat kan dan betekenen, of vertaald worden, met verlossen. En dan is Christus de verlosser. Het kan vertaald worden met hij is de heiland. Maar dat is een woord dat je in de omgangstaal überhaupt niet gebruikt. Maar heiland wil zeggen hij maakt heel. Want heil is gewoon heel, hè, in het Nederlands. Heel. De heelmaker. En dat betekent inderdaad dat hij de dingen bij elkaar houdt en aan elkaar verbindt. En vandaar ook de vertaling met verlosser. En hier heet het, hij is de behouder des lichaams. De vertaling met heiland zou ook goed zijn, maar die moet ook altijd uitgelegd worden. Hij maakt het geheel. Hij maakt die twee tot één. Precies zoals in Efeze 1 al stond, het laatste vers meen ik, of het ene laatste vers, daar staat dat Christus gegeven is aan de gemeente tot hoofd boven, en dan staat er alle dingen, en ik lees bijna altijd spontaan het geheel. Want alle dingen is tapanta, en tapanta betekent het geheel. In het Nederlands zeggen we dan het heelal. Dat wil zeggen alles wat bij elkaar hoort, heel. Trouwens, heel is verwant aan al. Heeft eigenlijk van de grond of etymologisch van oorsprong dezelfde betekenis. Maar alle dingen is een meervoud, maar het geheel is een enkelvoud. En tapanta is een enkelvoud. Hij is het hoofd boven het geheel. Namelijk van de gemeente als geheel. De gemeente zou geen geheel zijn als er geen hoofd zou zijn. Heb je dat nog? Nee, alleen de ultradispensationalisten hebben een theorie over een gemeente zonder hoofd. Die hebben uitgevonden dat in Korinthe de gemeente geen hoofd heeft. Waarom niet? Omdat het er niet staat. Dit nu, jongens en meisjes, dit is de meest voorkomende fout in de zogenaamde logica. Je mag geen gevolgtrekkingen maken uit wat er niet staat of wat er niet is. Kan je hooguit in een context een bepaalde richting opduwen. Je kunt bij gelegenheid vragen waarom staat dit er nu niet. En vaak is daar een reden dan voor. Maar je mag niet zeggen het staat er niet. Wij weten het niet, wordt niet gemeld, dus bestaat het niet. Dat is niet waar. Als een bepaalde gebeurtenis in de krant beschreven wordt en een bepaald detail van de gebeurtenis wordt niet vermeld, mag je niet concluderen dat het dus niet heeft plaatsgevonden. Het is alleen niet in het verslag opgenomen. Heb je dat nog? Een lichaam zonder hoofd kan niet. En dat is hier dus ook. Het hoofd maakt het lichaam. Ik heb een veel onsmakelijker verhaal voor u. Want u weet waarschijnlijk dat ik in militaire dienst geweest ben. Daar moesten wij ons vullen. Ook met een boek met letters. Dat heette het Handboek Soldaat. En ongeveer op bladzijde 1, maar het kan ook bladzijde 2 geweest zijn, wordt de vraag gesteld, want het is net een catechismus. Er is de vraag en met een antwoord erachter. De vraag gesteld was, hoe weet je of iemand is overleden? Want in militaire dienst wordt men geacht bij gelegenheid te overlijden. Maar je moet natuurlijk toch wel weten wanneer je overleden bent. Niet waar? Dus daar stond er dan in. Hoe weet je dat? En regel 1 is, als het hoofd gescheiden is van de romp. Ik zweer het, echt waar. Nou ja. I rest my case. Een lichaam zonder hoofd, oké, maar dat... Dan is het lichaam weg ook. Dan is het afgelopen. Dat kan niet. En zo is het maar net. Hij, dat hoofd, maakt het lichaam tot een lichaam. Dat is wat hier beschreven wordt. Dat is de betekenis van hij is de behouder des lichaams. En zo is het met de gemeente dus. De gemeente kan niet bestaan zonder dat hoofd. Daarom wordt een lichaam geboren eerst met het hoofd. En als het hoofd er nou eenmaal maar is, want dat is altijd het moeilijkste, heeft men mij verzekerd. Als het hoofd er maar is, dan is de rest niet meer zo moeilijk. Ik krijg altijd commentaar op mijn uitspraken die dan gaande. Maar zo is het wel. Het is eerst het hoofd en dan komt de rest ook. Dat moet er wezen. Zie. En zo is het met de gemeente. Christus, de eersteling. En daarna komt het lichaam. Logischerwijze. Zo wordt het trouwens ook vermeld natuurlijk in Efeze hoofdstuk 1 en 2. Want wij als leden van het lichaam zijn met hem opgewekt en zijn met hem gezegend, met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Want Christus is het hoofd van de gemeente en daarmee is de gemeente de vervulling van Christus en Christus is de vervulling van de gemeente. Het een zonder het andere kan niet bestaan en zo is het ook met de verhouding tussen man en vrouw. Anders kun je geen huwelijk hebben. Zo is het. Ik wil zeggen, zo steekt het in elkaar, maar dan denkt u dat ik het dubbelzinnig bedoelde. En dat is ook eigenlijk zo, maar toch wel. Ik ga daar liever niet op in, zo. Maar dit is wel wat het is. Het probleem is echter, en dan kom ik er toch op vanavond nog. Dan houden we ermee op, hoor. Het probleem is echter dat men man en vrouw, ook binnen natuurlijk, als twee losstaande individuen beschouwd. En daarmee wordt het huwelijk als het ware ontkend. De essentie ervan is, we komen het later weer tegen, is dat man en vrouw zouden zijn, vers 31, tot één vlees. En ik weet wel dat men dan moeilijk gaat doen over het begrip vlees en hoe dat dan kan en hoe dat dan is. Dat leg ik u dan de volgende keer wel uit als we daar aan toe komen. Maar de idee is simpelweg, zij zijn één ding. Één unit. Één eenheid. En de ellende is dat men tegenwoordig maatschappelijk man en vrouw beschouwt als twee individuen. Waar je trouwens nog allerlei variaties op kunt hebben ook. Dus dan betekent het ook al veel minder. Maar men beschouwt ze apart. Dus krijg je een apart burgerservice nummer. Of weet een ding heet het zo tegenwoordig? Goh, ik ga toch vooruit. Burgerservice nummer. Of je krijgt een aparte aanslag van de belasting enzovoort. Gaat allemaal of als individu. En ieder met zijn eigen naam, zal ik maar zeggen. Dan heeft men uitgevonden dat je tegenwoordig jezelf een naam mag kiezen. Zodat je ook nog losgehaald wordt uit je familie enzovoorts. Nou ja, je moet er wel voor betalen, want het is weer een verdienmodel natuurlijk. Hè? Dat begrijpt u. Maar toen maar. Maar men schaft het gewoon af. En man en vrouw krijgen ook elk een stempas toegezonden. Ze mogen elk apart gaan stemmen enzovoort. En daarmee wordt de eenheid van man en vrouw ontkend. Hebben u dat nog? Ik geloof dat het nog zo is dat man en vrouw ze getrouwd zijn, dat ze verplicht zijn bij de wet om samen te wonen. Dus in onze kringen was dat een beetje vreemd. Want daar mocht je niet samen wonen, was juist als je niet getrouwd was. En dat was toch weer verboden, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat terzijde. Maar bij de wet was dat zo. Ik heb er jarenlang problemen mee gehad. Omdat mijn vrouw en ik hadden allebei apart een huurcontract voor een heel huis. Dan woonden we samen in twee huizen. Maar met een eigen huisnummer. Het was nog moeilijker, want we hadden eigenlijk twee huisnummers en drie deurbellen. Maar goed, laat me zitten. Maar dan moest je je paspoort verlengen bij het gemeentehuis. En dan stonden we er allebei samen. En dan zeiden ze, hé, maar u woont niet samen. Ja. Dus dat kon eigenlijk niet. En hoe vertel je nou een computer? dat ondanks de twee huisnummers je toch samenwoont, omdat het toch bij elkaar inwendig toch weer één huis was enzovoort. Het is heel ingewikkeld. Maar echte lieden zijn nog verplicht samen te wonen. Maar je krijgt gewoon een aantekening dat dat niet het geval is en dan houden ze er toch niet aan. Want het telt niet meer. Hebben jullie dat nog? En wij moeten bij het lezen van dit schriftgedeelte moeten wij leren hoe dat ook vroeger altijd geweest is. Man en vrouw worden als één maatschappelijke eenheid beschouwd. En ze hadden elk in de maatschappij een verschillende functie. Ik zeg niet dat ze allebei een betaalde baan moesten hebben. Dat hebben ze in onze dagen ingevoerd. En ik weet ook wel waarom. Dan konden ze allebei een belastingaanslag krijgen. Zie? En waarom zouden mensen dat doen? Nou, we dwingen ze wel. Want we zorgen gewoon dat de huizenprijzen zo hoog worden en dat de hypotheken zo hoog worden, dat gewoon een enkeling in zijn eentje dat nooit meer voor elkaar kan krijgen. Je krijgt het ook niet voor elkaar. Je moet man en vrouw moeten allebei een inkomen hebben. En redelijk fatsoenlijk. Anders krijg je geen hypotheek. Dat weet u toch? Ja, en nou werken ze weer te weinig. Omdat ze deelden, en dan komt er te weinig belasting binnen. Want de overheid die wil belasting in, want dat moeten ze over de balk gooien. Dan hebben ze zo'n balk en dat. En dat zijn geen grappen, dat zijn geen geintjes. Dat is echt waar. Zo werkt het. Dat is alle mensen zijn productiemiddel, machine, moet opgefokt worden, want er moet geld in het laadje komen. Niet bij ons. Het is bespottelijk. Wij betalen geld. Als we geld krijgen, moeten we de helft afdragen. Als we het uitgeven, moeten we nog weer de helft afdragen. En als we er niks mee doen, moeten we er ook over afdragen. Toch? Ik heb een zoon die heeft een huis in Thailand. Daar gaat hij dus één of twee keer per jaar naartoe. En die zegt gewoon, ja, maar dat huis heb ik. En dat kost dus nou niks meer. Maar je zal in Nederland een huis hebben. Dat heeft hij ook. Maar je blijft betalen. Omdat je het hebt. Al. Ja, naar Bijbelse maatstaven is dat volstrekt crimineel. Maar u weet, als de overheid het doet, dan is het legaal. Dus je mag aannemen dat de maffia flink is doorgedrongen in de overheid, toch? Want dan is wat ze doen legaal. En ze doen hetzelfde. Ja, het is niet leuk om te zeggen, maar het zijn absurde dingen. Zie? En of we ermee leven kunnen. Ach, laat ik daar maar niks van zeggen. Maar in wezen kan het natuurlijk niet. Echt niet. Hoe het dan wel lukt, dan ga ik u niet aan de neus hangen. Maar toe maar. Maar het is echt zo. En vandaar dat hier uitdrukkelijk staat, denk erom, de huwelijksrelatie is een afspiegeling van de relatie in de eerste plaats tussen God en de schepping. En daar zijn die beelden op van toepassing, die woorden. God is het hoofd van de schepping. De schepper en schepping vormen één geheel. Waarbij de schepper de man is en de schepping de vrouw. Heb je dat? En de vrouw zou de man ontvangen, heet dat. Dat is Jeremia 31, waar het staat. Omhullen. Samen is het dan één geheel. En dat beeld komt trouwens in heel de natuur, in het klein en groot, voort. Het herhaalt zich overal. Het mannelijke en het vrouwelijke die samen één geheel vormen. Als je dat uit elkaar haalt, dan hou je niks over namelijk. Dan ben je alle samenhang en cohesie in het leven, in de wereld feitelijk, kwijt. Maar het is ook de relatie tussen Christus en de gemeente, het mannelijke en het vrouwelijke. In die volgorde, daar wordt dus veel werk van gemaakt. En hier wordt die verhouding niet geïllustreerd aan de hand van beelden uit de natuur, maar het wordt geïllustreerd aan de hand van Adam en Eva, waarvan staat dat Eva genomen werd uit de man, was vlees van zijn vlees en been van zijn benen. En daarmee waren zij één vlees, één organisme. Heb je dat? Waarbij dan meteen gezegd wordt dat Adam en Eva een type zijn, dus van Christus en de gemeente. Staat er ook bij, daarom heet het verborgenheid. Deze verborgenheid is groot, staat er. Doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Dat is vers 32. En al wat je afdoet en afdenkt aan de relatie van man en vrouw in het klassieke, nou ja, in het Bijbelse huwelijk, alles wat je daarop afdenkt, denk je meteen af op de relatie tussen God en de schepping en die van de relatie van Christus tot de gemeente. Dat gaat dus niet. Dus je moet het laten voor wat het is. Dat dat in onze maatschappij anders bezien wordt. En misschien dat wij het zelf ook anders beleven. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. En wat de maatschappij betreft, ja, we kunnen dat ook niet veranderen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar je kunt los van gangbare opvattingen, kun je natuurlijk toch je leven en je huwelijk inrichten. Of althans ernaar streven om dat te doen, om het in te richten in overeenstemming met Bijbelse beginselen. Dat kan altijd. Heb je dat nog? En zo ken ik mensen die hokken en die niet om het huwelijk geven. Dat kan, maar ik ken ook mensen die doen precies hetzelfde, maar die zeggen, ja, maar voor de Heer zijn wij getrouwd. En die overheid, wat die met het huwelijk doen, daar willen we niet eens mee te maken hebben. Dus laat maar. Dat kan ook. Nou ja, dat kan ook. Ik beveel het toch niet aan. Ik zeg dat het een kwestie is van hoe je er zelf in staat. Dat is het dan. Meer heb ik daar ook niet over te melden. Want wat ook de moraal is in de samenleving, wij hebben een andere moraal, die is afkomstig uit het woord van God. En daarover hebben we het weer de volgende keer. Dat is dus de laatste keer van dit seizoen, denk ik, op 25 mei. Ja. En we zullen nu de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor het voorrecht te mogen leven onderworpen aan uw woord, aan uw plan, maar daarmee ook aan uw werk, aan uw geest. Onderworpen aan uw tegenwoordige werk tot opbouw van de gemeente in het algemeen, maar ook tot opbouw van ons eigen leven als uw kinderen Gods, onderweg naar onze zoonstelling en daarmee onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En dat waar we ons vullen met dit woord, dat wij gevuld worden met uw geest en met uw leven, zodanig dat wij veranderd worden in ons gemoed, in ons denken en in elk geval leren onze hoop en verwachting te stellen, niet op de tijdelijke en zienlijke dingen om ons heen, maar op uw onzienlijke dingen, die niettemin zijn vastgelegd in uw woord en die vast liggen in de persoon en het werk van onze Heiland. Wij danken u daarom voor de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent over ons en bevelen ons aan bij de kracht daarvan op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.